Jij mag voor mij bidden, zeker weten.
Heer, dank u wel voor Wim, dat hij de voorganger hier wil zijn. En dat hij heel vaak hier wil preken. En dat hij uw woord bij ons wil brengen. En wilt u ook ervoor zorgen dat het ook aankomt. En dat het voor mensen tot een sleutel mag zijn. Dat het mag passen. En dat het mag blijven hangen. En dat het gewoon aankomt. En dat mensen er wat mee kunnen en kunnen doorvertellen. En dat uw koninkrijk wordt vergroot. Onder andere dus door Wim. Heer, dank u wel voor Wim. Amen.
Amen. Dank je wel. Het is altijd heerlijk om te zingen, om muziek, naar muziek te luisteren, muziek te maken. Maar ik moet zeggen, op het moment dat er zoveel mooie jonge mensen op het podium staan, en Jelte, dan vind ik het toch wel heel erg bijzonder mooi. Jelte is pas 33, dus dat valt van mee. Hij is ook nog jong. Oké. Hey, maar bedankt. Geweldig om zo met elkaar God groot te mogen maken. Ik leg mijn Bijbel even hier neer. Het thema waar de Berea jongeren, dus zowel van de Maten als van Noord, dit seizoen mee bezig zijn. En ik moet zeggen, ik vind het een heel mooi thema. Dat is God vinden waar je hem niet verwacht. Heel mooi. Om daar eens een heel seizoen als jongeren van onze gemeente mee bezig te zijn. En de afgelopen activiteiten, onder andere op het Wopperweekend van vorige week, is dat thema al uitgewerkt in een aantal subthema's. Joel heeft me van de week een beetje ingepraat wat er allemaal gebeurd is. Er is nagedacht over God vinden waar je het zelf niet meer kan. Over God vinden op school, kan dat? Ja, dat kan ook nog. God vinden in vriendschappen. En voor deze jeugddienst kwam bij mij een week of twee geleden de vraag binnen of ik vandaag dan wil spreken over God vinden in de stilte. En ik moet je heel eerlijk zeggen, mijn eerste gedachte was, moi, is dat nou een onderwerp voor een jeugddienst? Een onderwerp over stilte, is dat wel iets wat past bij deze jongerencultuur? Waar het juist altijd gaat om decibellen, om drukte, om doen en zo. Is dit wel een thema waar jongeren van onze gemeente op zitten te wachten? Nou, misschien wel, misschien niet. Maar mijn tweede gedachte in de voorbereiding was deze. Maar moet het in een preek altijd gaan over dingen waar wij op zitten te wachten? Of mag het misschien in een preek op zondagmorgen ook eens gaan over dingen waar God misschien wel op zit te wachten? Nou, als het daarom gaat, kan ik je bijvoorbeeld zeggen, als er iets is waar God op zit te wachten is, waar God naar verlangt, dat wij, of u nou hier als ouderen zit, of als jongeren, vanmorgen richten we ons trouwens op de jongeren, dat wij als jongeren, dat wij God gaan vinden. Daar zit God op te wachten, op jouw leven, dat jij hem gaat vinden. En dan moet ik er gelijk bij zeggen, ja, je kunt God pas vinden als je ook bereid bent om hem te gaan zoeken. Want God vinden, dat is het resultaat van God zoeken. Dat lezen we door de hele Bijbel heen, dat God wil dat we hem zoeken. Niet in de zin van dat God verstoppertje speelt. God speelt geen spelletjes. Maar God wil wel dat we hem zoeken. En dan geeft hij daar de geweldige belofte bij dat hij zich dan ook laat vinden. Lees maar mee hoe dat staat in Jesaja 55 vers 6. Zoek de Heer, en dat geldt ook voor jonge mensen, zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem aan terwijl hij nabij is. Dat is mooi, hè? God zegt, ik wil dat jij me zoekt en hij geeft gelijk de belofte en dan zorg ik ervoor dat ik mij laat vinden. En nog een andere tekst, Spreuken 8 vers 17, daar staat, wie mij ijverig zoeken, dus het is niet iets wat je even een keer tussendoor doet, dat is iets waar je helemaal voor gaat. Wie mij ijverig zoeken, die zullen mij vinden. Dus als we nadenken over God vinden, ja, dat heeft alles te maken met God zoeken. Dat betekent dat je in beweging komt, dat je in actie komt. Dat is een keuze die je maakt. Ja, ik wil God gaan zoeken in mijn leven met de belofte dat ik hem ook zal vinden. Dus even los van de vraag Of jongeren van 2017 zitten te wachten op een thema God zoeken in de stilte. Eén ding weet ik zeker. God zit te wachten op jonge mensen die hem willen gaan zoeken. Met de belofte dat ze hem zullen vinden. En toen moest ik denken aan een hele mooie tekst uit Jesaja 30 vers 18. Waar ook iets gezegd wordt over de Heer die ergens op wacht. Moet je eens meelezen. De Heer wacht op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn. Ik vind dat zo mooi woord. Dus God kijkt vanuit de hemel, hij kijkt naar jouw leven en hij wacht op ogenblikken, hij wacht op momenten in jouw leven dat hij jou genadig kan zijn. En mag ik dat dan vanmorgen even zo invullen? Ik vond het heel mooi hoe we dat net zongen. Hè? Ik weet niet of het opgevallen is in het eerste lied over dat zijn glimlach op ons gezicht is als hij naar ons kijkt. Dat hij ons zijn trouw en zijn liefde elke keer weer wil laten merken. God wacht op momenten in jouw leven dat je stil wordt bij hem en dat hij je gewoon kan vertellen hoeveel hij van je houdt. Hoe trots hij op jou is, hoe blij hij met je is. Wat zijn plan is met jouw leven, hoe hij zichzelf ook in jouw leven zichtbaar wil maken. Al deze dingen wil God zo graag vertellen in de momenten in jouw leven dat het stil wordt. Weet je, voor God kan natuurlijk altijd spreken. Op elk moment, ook op die momenten dat je hem niet verwacht. Maar ik geloof dat God, dat voor God bij uitstek een moment is dat hij wil spreken, dat hij zijn genade en zijn liefde aan ons leven wil openbaren, dat het bij uitstek het moment is dat het stil wordt in ons leven. Een paar weken geleden was ergens aan een huistafel, een gezinstafel, in een van de gezinnen van onze gemeente, werd het thema van deze jongerendienst al even genoemd. Ja, we gaan op deze zondag nadenken over God vinden in de stilte. En een van de aanwezige gezinsleden die reageerde heel spontaan met deze woorden. God vinden in de stilte. Stilte bestaat niet meer. En ze kunnen er beter van maken God zoeken of vinden in de drukte. Nou oké, toegegeven God, je kunt hem soms ook vinden in de drukte. Ja, want God die vind je daar waar je hem hebt niet verwacht, maar... Maar mijn stelling vandaag is, en daar wil ik heel graag met jullie over nadenken, dat God die laat zich bij uitstek en vooral en in de eerste plaats vinden in de stilte. Maar onmiddellijk toegegeven, die stilte komt niet vanzelf in je leven. Soms moet je om stilte te kunnen ervaren, soms moet je eerst even de drukte van het leven uitzetten. Ik weet niet of jullie hem de afgelopen weken misschien hebben gezien, maar er is een nieuwe campagne van de Rijksoverheid gaande dat automobilisten wil stimuleren om offline achter het stuur te zitten. Want wat blijkt, per jaar vallen er tientallen doden en honderden gewonden omdat automobilisten willen autorijden en appen en dat soort dingen tegelijk. Dat gaat nou eenmaal niet samen. En ze hebben daar een heel leuk filmpje voor gemaakt. Gaan we even naar kijken.
In de ochtend, zon, later op de dag, regen.
Het nieuws, oerknal blijkt aangestoken, terroruil is terug.
Vind ik leuk?
Vind ik leuk?
Delen met Martijn.
Martijn vindt het leuk.
Die berichtjes kunnen later wel weer. Onderweg ben ik offline.
Heb je hem, de boodschap? Onderweg ben ik online. Laat ik het vanmorgen zo zeggen. Om God te kunnen vinden in de stilte, om zeg maar online te kunnen komen met God, moet je soms eerst echt even offline komen van alle drukte van het leven. Ik ga je daar straks nog een paar dingen over vertellen. Maar mag ik je eerst meenemen naar een heel mooi verhaal, het verhaal van Elia, de profeet van God in Israël. Een verhaal, een illustratie van hoe God juist in de stilte wil spreken in ons leven. Elia was profeet in Israël in de tijd dat koning Ahab en zijn vrouw Izebel koningin waren van Israël. En van deze Ahab en Jezebel wordt gezegd dat zij het meest goddeloze koningsechtpaar waren dat Israël ooit heeft gekend. God werd aan de kant gezet en de Baal, een afgod in die tijd, de Baal werd aanbeden. En op een dag krijgt Elia de opdracht van God om als profeet naar Ahab en Jezebel te gaan en te zeggen: beste koning, beste koningin, wat jullie doen, God is daar heel erg boos over. En God gaat jullie straffen, want de komende jaren zal het niet meer gaan regenen in Israël. Nou, zeker in Israël is dat een drama, als het niet meer regent. En het gebeurt ook, 3 jaar lang valt er geen druppel regen meer in Israël. Nou, je kunt je voorstellen dat Elia in die tijd nummer 1 stond op de most wanted list van Israël. Hij was zijn leven niet meer zeker en hij moest ook 3 jaar lang onderduiken. Maar na 3 jaar spreekt God opnieuw tot Elia en hij zegt: Elia, je moet opnieuw naar koning Ahab gaan en je moet hem het volgende voorstellen. We gaan een offerfeest organiseren op de berg Karmel, dat is een grote berg ergens in Israël, waarbij 2 stieren geofferd gaan worden en dan moeten de priesters van de Baal vragen of Baal wil zorgen voor het vuur, zodat het offer aangestoken wordt. En Elia mag dan gaan vragen aan de God van Israël of het vuur van de hemel mag neerdalen, zodat het offer aangestoken wordt. Heel spannend. Nou, het is een heel verhaal. Ik zal het nu even in 2 regels samenvatten. Uiteindelijk blijkt, die dag wordt bewezen dat de Baal geen echte God is, een dode God is. En dat er maar 1 echte God is die leeft. Dat is de God die wij vandaag gaan bidden, de Vader van onze Heer Jezus Christus, onze God en Heer. Hij alleen is koning. Amen? Oké. Maar opnieuw zijn Ahab en Jezebel woedend. En Elia die moet opnieuw vechten of vluchten voor zijn leven. En uiteindelijk lezen we in dat verhaal dat hij terechtkomt in een woestijn. En hij is al zijn kracht kwijt. Nou, een hele mooie grote super ervaring ligt hij ergens in een woestijn. En bidt hij op een dag tot God: God, laat me maar doodgaan. Het wordt niks meer met me en met Israël wordt het ook niks meer. Maar God had een beter plan met Elia. En ik weet niet waarom ik moet zeggen, maar ik geloof dat ik nu ook dit mag zeggen. Misschien zijn hier vanmorgen ook mensen die soms ook denken van: het zou maar beter zijn dat ik doodga. Dan zeg ik vanmorgen: God heeft een veel beter plan met je leven. En dan gebeurt er dit. God stuurt een engel en Elia krijgt er in die woestijn van die engel eten en drinken. Dat wordt door die engel klaargemaakt, een heel wonderlijk verhaal. En dan gaan we lezen. Vanaf 2 Koningen 19 vers 8. Lees het maar mee. Toen stond Elia op. Hij at en hij dronk. Dat gaf hem genoeg kracht om in 40 dagen en 40 nachten naar de berg Horeb te lopen, de berg van God. Daar ging hij in een grot liggen slapen. De volgende ochtend begon de Heer tegen hem te spreken. Hij zei: waarom ben je hier, Elia? Elia antwoordde: Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten, maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog overgebleven is en nu willen ze ook mij doden. Nou, misschien herken je dit wel. Niet dat laatste zinnetje, dat ze jou willen doden, tenminste dat hoop ik niet. Maar wel dat gevoel van: ik ben de enige die nog overgebleven is. Je zult maar de enige christen zijn in je klas. Of op je sportclub, of in je straat, of in je vriendengroep. Dan kun je soms een heel eenzaam gevoel hebben van: ben ik nog de enige die wel gelooft in Jezus? Nou, dat gevoel had Elia hier ook een beetje. Maar dan lezen we verder, vers 11. De Heer zei tegen Elia: kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten. Wauw. Ik vind dit een heel mooi, bijzonder moment in deze geschiedenis. God die stapt het leven van Elia binnen op een moment dat hij het helemaal niet verwachtte. Hij was op de vlucht. Hij had zich in een grot teruggetrokken. Hij had zich verstopt voor iedereen en alles. En misschien ook een beetje voor zichzelf. En opeens is God er in zijn leven en God zegt tegen Elia: Elia, kom naar buiten. Ga op de berg staan om mij te ontmoeten. God zegt: Elia, ik wil jou ontmoeten. En weet je dat God nog steeds dezelfde God is? Dat hij ook vandaag tegen iedereen hier zegt, hoe je ook heet. Of je jong bent of dat je oud bent. God zegt tegen jou: hallo, mag ik even je aandacht? Ik wil je ontmoeten. Ik wil je kennen. Ik wil je beminnen. Ik wil van je genieten. Ik wil met je leven. Vul je eigen naam hier eens even in voor Elia. God die heel persoonlijk tegen jou vandaag zegt, ik wil je ontmoeten. En ik daag je uit om naar buiten te komen, om uit je God te komen, om achter je maskers vandaan te komen, of waar je ook achter verstopt hebt. Herken je dat? Dat je je soms verstopt achter een bepaalde houding, of achter je drukte, of achter je, weet ik het allemaal. Maar God zegt, en het is bij hem zo veilig, echt waar. God zegt, kom eens uit je God tevoorschijn, ik wil je zo graag ontmoeten. En dan niet alleen op zondagmorgen in de kerk. Nee, weet je wat ik zo mooi vind? God is een God die elke dag ons wil ontmoeten. Hij wacht elke dag op zo'n moment in ons leven. Denk nog even aan die tekst net uit Jesaja. Hij wacht elke dag op momenten in ons leven dat hij ons zijn liefde en zijn genade kan openbaren. God wacht op jou. God wacht op een ontmoeting met jou. Dan gaat het verder. Toen kwam de Heer voorbij. Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurde. Maar de Heer was niet in de storm. We denken soms dat God in het spektakel is, in de grote dingen. Weet je, daar waar het gebeurt, bijvoorbeeld op de berg Karmel, weet je, waar het een heleboel spektakel was daar. Of we denken dat God vooral te ontmoeten is tijdens een wopperweekend of een eeuw jongere dag, daar waar het allemaal groot en cool en massaal is. Ja, soms wel. Maar lees eens verder. Na de storm kwam er een aardbeving, maar ook daarin was de Heer niet. Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. En dan komt het. Maar na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte. Wauw. En dan lezen we in vers 13, toen Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij besefte, maar nu is God hier. En uit respect voor God deed hij een mantel voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten en ging voor de opening van de grot staan. En daar hoorde hij een stem die zei, waarom ben je hier, Elia? En dan volgde een gesprek tussen God en Elia, waarbij God Elia duidelijk gaat maken, joh, het is nog helemaal geen tijd om een einde aan je leven te maken. Sowieso ga je er niet over. Ik heb nog een plan naar jou. En ik wil dat je dit gaat doen. En Elia werd er helemaal in Gods plan teruggezet. Wat zo mooi is in deze geschiedenis, dat God zich dus niet openbaart in het spektakel daar waar je misschien wel verwacht, maar dat God zich hier openbaart in het zachte suizen van de stilte. Ik moest denken, jaren geleden was ik met een groep jongeren op een survival kamp in de Ardennen. En we waren 's middags aangekomen en 's avonds laat om 1:00 of 11:00, het vroeg geloof ik een graad of 3, het was echt berenkoud. Maar toen zei de gids, we gaan een nachtwandeling maken. En wij met de hele groep 's nachts, daar over al die heuvels en door riviertjes heen. En op een gegeven moment waren we ergens op een heuvel. En toen zei die gids tegen ons, gaan jullie allemaal even zitten. We waren met een man of 20. Hij zei, gaan jullie zitten. En willen jullie gewoon eens even helemaal niks meer zeggen en niks meer doen. Gewoon zitten. En dan wil ik jullie vragen, ga eens heel goed luisteren naar wat je dan misschien wel voor het eerst in je leven echt gaat horen. En het werd zo stil. En ik realiseerde me dat ik misschien toen ook wel voor het eerst in mijn leven echt hoorde wat ik nog nooit had gehoord. Het zachte suizen van de stilte. Een andere vertaling die geeft het ook wel heel mooi weer, de Groot Niels Bijbel, die spreekt over een ademloze stilte. Zeg maar even, om het dan in taal te zeggen van 2017, even helemaal offline. Weet je, om God te kunnen vinden in de stilte, is het nodig dat begint met het zoeken naar de stilte in ons leven. En weet je wie dat als geen ander had ontdekt in zijn leven? Jezus. Je leest het een aantal keren over hem, maar ik heb er even één tekst uitgekozen waarin het heel helder staat. Markus 1, vers 35 vanuit de Bijbel in gewone taal. 'S Ochtends vroeg Toen het nog donker was, stond Jezus op en ging naar buiten. Hij liep naar een stille plek buiten de stad. Hij ging even offline. Daar wilde hij bidden. Daar wilde hij online zijn met zijn Vader. Hallo. Als Jezus het al nodig heeft om stil te worden, om in contact te kunnen komen met zijn Vader, nou, dan hebben wij het zeker nodig, denk ik. Nog iemand uit de Bijbel die dit ook had geleerd in zijn leven. Ik heb het over koning David. Nou, volgens mij, als je koning bent, dan heb je berendruk. Dan kan ik me voorstellen dat David ook wel zoiets heeft van, hallo, stilte bestaat niet meer. Mijn hele agenda zit vol. Maar toch, David had ook een geheim in zijn leven ontdekt waarvan ik denk, het mag dan misschien niet zo trendy zijn voor de jongere cultuur van 2017. Maar ik geloof met mijn hele hart, jonge mensen, als jullie, wat ik nu ga laten zien, als jullie in je leven dit gaan leren en ontdekken, dat gaat jouw leven anders maken. Psalm 131, vers 2. David zegt, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Hiermee laat David gelijk wel zien dat stilte veel meer is dan alleen maar het aantal decibellen terugbrengen tot nul. Dan is het ook stil. Stilte heeft ook te maken met wat er in je ziel gebeurt. Zeg maar van binnen, in je denken, in je hart. Ken je dat? Dat je dan 's avonds op bed ligt. Het is eindelijk stil geworden. Je telefoon is uit. Of misschien staat hij nog wel aan, maar hij piept niet meer en zo. En je hebt net je cd-speler uitgezet. Of je laatste Netflix-serie even afgerond. En het wordt donker en het wordt stil. En je denkt, het is stil. Maar niks stil, want van binnen, het lijkt wel of er dan juist van binnen van alles en nog wat gaat gebeuren. Allerlei gedachten, allerlei, oh, ik moet dit nog doen en morgen heb ik die repetitie en die ruzie van vanmiddag. En papa en mama, dat ze elke keer ruzie maken. En hoe moet dit en hoe moet dat en wat vinden ze van mij? En kan ik dat onthouden en heb ik vandaag wel alle berichten op WhatsApp gelezen en heb ik niks gemist en... Je zou er gewoon een soort van burn-out van krijgen. Van al die dingen waar we zo druk mee zijn, dat we soms helemaal in de war raken en gewoon niet meer van binnen tot rust en stilte kunnen komen. Een tijdje geleden had ik elke keer storingen op mijn computer. En ik dacht, wat is er? En ik ging even kijken en ik ben niet zo technisch, maar een klein beetje wel. En ik zag dat de C-schijf, de harde schijf, die stond helemaal in het rood. En wat bleek, mijn harde schijf zat zo vol dat mijn computer gewoon helemaal van slag raakte. Wij zijn geen computer, maar we hebben ook een soort van harde schijf in ons. En soms kan de harde schijf, ook als je 13, 14, 18 of 22 bent, soms kan je harde schijf al zo vol raken dat hij in het rood schiet en dat je helemaal gestrest bent. En dat je eigenlijk gewoon niet meer tot rust komt. Hoe kun je nou niet alleen de stilte in je omgeving creëren, maar hoe kan je nou ook van binnen, in je hart, in je ziel, zo tot rust komen? Dat je dat gaat meemaken, dat moment waar God op wacht, waar God zo naar verlangt, dat hij jou genadig kan zijn, dat hij tot jou kan spreken, dat hij je hart kan vervullen met zijn liefde, dat je gaat leven en dat je gaat ontdekken hoe geweldig het is om een kind van God te zijn. Mag ik afsluiten met je gewoon een paar dingen te noemen die je misschien kunnen helpen om even, en misschien wel gewoon elke dag even offline te komen van alle drukte van je leven en om online te kunnen komen met God. Ik wil je een paar dingen erover noemen, hoe je van offline naar online met God kunt komen. En het eerste wat ik daarover wil zeggen is, de beste plek om offline te gaan en online te komen met God, dat is deze plek, hier bij het kruis. Ik wil dat vandaag heel nadrukkelijk zeggen. Want Jezus zichzelf, heel duidelijk in Johannes 14, niemand kan tot de Vader komen, even in taal 2017, niemand kan online met God komen dan alleen door mij, door Jezus, door wat hij gedaan heeft aan het kruis. Wil jij God leren kennen in je leven? Wil je God ontdekken als je liefhebbende vader die je het allerbeste wil geven? Lieve mensen, dat begint altijd bij het kruis. Dat begint altijd met te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij voor jou naar deze wereld is gekomen. Dat Hij voor jou aan het kruis gegaan is. En dat je door wat Hij gedaan heeft, weer terug mag komen, weer online kunt komen met God. Is de basis. Ik ga je ook 5, 6 praktische dingen noemen die je kunnen helpen om tot stilte te komen en God te gaan vinden in de stilte. Het eerste wat ik wil noemen, en misschien verbaas je dat een beetje, is stap over je weerstand heen en kies ervoor. Ik ben me er heel goed van bewust, daarom waar ik net ook mee begon, een beetje mijn eerste reactie van why. Ik weet niet of dit een onderwerp is dat jongeren aanspreekt, want stilte past gewoon niet meer in de jongerencultuur. We zijn er misschien zelfs wel een beetje bang van geworden. Waar je ook bent, waar je ook komt, overal is altijd geluid en beweging en actie. Ik zeg je heel eerlijk vanmorgen, ik ben geen jongere meer, maar ik ben wel iemand van deze tijd. Ik merk, als ik de keuze maak in mijn leven om offline te gaan en online te gaan met God, ik moet op een of andere manier altijd weerstand in mijzelf overwinnen, omdat ik ook zo'n druk mannetje ben. Ik ben van alles en nog wat bezig en ik vind zoveel dingen belangrijk en ik vind mezelf soms zo belangrijk. En gewoon opeens stil worden en jezelf even dat zit helemaal niet in mij. Weet je, het is een beetje bij mij, ik probeer 1 keer in de week te zwemmen, samen met mijn dochter Fiona. Maar weet je dat ik nooit zin heb om te zwemmen? Ik vind dat water altijd zo akelig nat en koud en zo. Ik vind er gewoon helemaal niks aan. Toch doe ik het. En weet je wat elke week mijn ervaring is, na het eerste baantje? Wat heerlijk om te zwemmen. En zo ervaar ik het ook heel vaak met God. Als ik van offline naar online met God wil gaan, iets van, ik heb er eigenlijk geen zin in. Ik heb er eigenlijk geen tijd voor, ik ben veel te druk. Of ik wil nog even dit en ik wil even dat. En nee, de keuze, gewoon even alles de boel laten. Misschien ook letterlijk even je telefoon en je computer en je iPad en weet ik het allemaal even letterlijk offline zetten. Maar veel meer even offline gaan en, oké, Heer, als u wacht op een moment dat u mij genadig kunt zijn, dan wil ik daar nu voor kiezen. Ik laat even alles om me heen los. En ik wil stil worden. Ik wil het zachte zuizen van de stilte horen, omdat ik geloof dat dat bij uitstek de manier is waarop ik u kan ontmoeten. Tweede, zorg voor voldoende rust, ruimte en tijd. Heel praktisch. Weet je, God ontmoeten in de stilte, God zoeken in de stilte, dat gaat niet vanzelf. Inderdaad, daar is ons leven veel te druk voor. Dat vraagt soms ook gewoon even om een paar praktische handelingen. Zorg voor voldoende rust in die zin. Zet even alles uit. Gewoon even, geen muziek, geen telefoons, gewoon even alles uit. En kies voor een juiste ruimte. Jezus spreekt over een binnenkamer. Daar bedoelt hij mee een plek waar je gewoon even niet gestoord wordt. Waar je gewoon echt even alleen kunt zijn met God. En zorg voor tijd. Weet je, soms, kijk, in onze tijd, als we 2 minuten moeten wachten op de magnetron, dan worden we al een beetje ongeduldig. Maar God is geen magnetron, hoor. God is de God van de eeuwigheid en die heeft alle tijd. En als je na 5 minuten denkt van, nou, waar is God nou? Zo werkt het niet. Je moet ook echt de tijd nemen. En ik zeg niet dat je elke dag een uur, zoek het maar voor jezelf uit wat je nodig hebt. Maar neem gewoon de tijd om je, en dat zijn misschien hele grote statige woorden, maar ik hoop dat je een beetje begrijpt nu wat David daarmee bedoelde, om je ziel tot rust en stilte te brengen bij God. En dan ben je bij hem, je bent in je binnenkamer, waar die ook is. Voor mij is de binnenkamer het bos waar ik graag rondloop. Dan, wat zo mooi is, dan mag je gewoon alles aan God vertellen wat je bezighoudt. Al die zorgen, al die dingen, die drukte in je hoofd. Je mag het allemaal gewoon bij God neerleggen. De Bijbel omschrijft dat heel mooi. Je mag je hart uitstorten voor God. Gewoon hem alles vertellen. Dat geeft rust, dat geeft ruimte in je binnenste. En je hoeft bij God ook niet op te letten zo van, oh, zou die me wel begrijpen? Of zou die me niet zat worden? Zou het hem überhaupt wel interesseren wat ik meemaak? Ja, ja, ja. God is zo ongelooflijk geïnteresseerd in alle grote en in alle kleine dingen van je leven. En je mag hem alles vertellen. Ik kwam trouwens pas een hele leuke uitspraak tegen. Natuurlijk mag je God vertellen hoe groot je problemen zijn. Maar het is nog beter om je problemen te vertellen hoe groot God is. Weet je dat God voor elk probleem in jouw leven een oplossing heeft? Ik zeg niet dat God alles gelijk van de ene op de andere dag voor je oplost. God is geen toverdokter of zo. Maar we lezen ergens in het Nieuwe Testament die hele mooie woorden. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat ga je ontdekken als je die momenten hebt met God waarin hij zijn genade, maar ook zijn kracht aan jou wil openbaren. Dat hij je wil gaan leren hoe je om kunt gaan met de moeilijke dingen, met de problemen in je leven. Het vierde. Dank God voor alles, of voor wie hij voor jou is. Wat hij allemaal voor jou gedaan heeft. Dank God voor het kruis. Dank God voor Jezus. Dank God voor het leven wat hij je geeft. Dank God voor zijn heerlijkheid, voor zijn grootheid. De Bijbel noemt dat aanbidding. Weet je wat zo mooi is? Dan komt God aan de eer die hem toekomt. Maar het helpt je ook om eens even je niet meer te richten op al die dingen om je heen. Maar je gaat je richten op God. En ik kan je echt uit ervaring zeggen, als je iets ziet van die geweldige liefde en heerlijkheid van God, dan wordt de wereld opeens een stuk minder boeiend en interessant. God is zoveel mooier, God is zoveel groter, God heeft je zoveel meer te bieden. En dat ga je ontdekken als je in de stilte hem gaat ontmoeten. God wil jou ontmoeten. Hij wilde Elia ontmoeten en hij wil jou zo graag ontmoeten. Het vijfde, luister met je hart naar wat hij wil zeggen. Je kunt de stem van God, ja, soms hoor je de stem van God in de storm of in het vuur. God kan op elke manier spreken, maar juist in de stilte wil God spreken tot ons hart. Mag ik je een verhaaltje vertellen? Echt gebeurd. Van een stel bouwvakkers, die waren bezig met hun werk. Ze stonden op de stijgers en opeens, een van de bouwvakkers, die gaf een luide schreeuw, want wat gebeurde er? Hij had van zijn vrouw een heel mooi, kostbaar, gouden horloge gekregen. Nou, het was niet slim om dat mee te nemen naar zijn werk, maar hij was er zo aan gehecht, hij had het aangehouden. Maar opeens was dat losgeschoten en het horloge was door de ruimte van de planken van de stijgers naar beneden gevallen en was zo in een grote container vol met bouwmateriaal gevallen. En hij riep zijn collega's, willen jullie mij helpen, want ik ben mijn horloge kwijt. En al die collega's natuurlijk, ik wil je helpen. En ze sprongen allemaal van de steiger af, allemaal bovenop op die container vol met afval. En zoeken en zoeken. En wat ze ook deden, ze vonden het horloge niet. Totdat een van de bouwvakkers zei, jongens, we doen het even helemaal niet goed. Mag de radio even uit, helemaal uit. Even alle machines uit, even stilte op de bouwplaats. En willen jullie allemaal alsjeblieft even je mond houden. Ga even een eindje hier vandaan. En die ene bouwvakker ging die bouwcontainer in, vol met afval. En het enige wat hij deed was stil worden en luisteren. En na een paar minuten gebeurde het opeens. Tik, 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 tik. En hij kon het horloge zo pakken. Om de klop van het hart van God, de liefdesklop voor jou, om die te kunnen pakken, om die te kunnen verstaan, om dat te kunnen voelen in je leven, is het nodig dat je soms inderdaad even offline gaat van deze wereld. Om online te komen met God, stil worden en dan ga je echt zijn hart horen kloppen. En dan de laatste, dat is een advies. Als je dit meemaakt in je leven, als je stil geworden bent, je hebt hem ontmoet, hij heeft zich laten vinden. Mensen, geniet van God. En weet dat hij al lang geniet van jou. En omdat hij zo van jou geniet, omdat hij zoveel van je houdt, wil hij je zo graag ontmoeten. En wil hij zo graag die momenten in je leven hebben dat je stil wordt. En dat je gewoon heerlijk mag genieten van het leven met God. God vinden in de stilte. Ik geloof erin. Ook voor jongeren van 2017. Het vraagt wel om een keuze. Om een duidelijke keuze van je hart. Wil jij die momenten waar God op wacht, wil jij die momenten in je leven creëren en stil worden om zijn hartenklop voor jouw leven te horen? Zullen we gewoon, en misschien mag de muziek vast wel een beetje zachtjes gaan spelen. Zullen we even stil zijn? En dit klinkt nu heel gek wat ik ga doen, maar doe ik even bewust. Want wij denken dat stilte dus altijd is dat alle decibellen weg zijn. Nee, soms kan juist mooie muziek, zoals jij dat altijd zo mooi kan, ons juist even helpen om die stilte in ons hart te voelen. Dus zullen we even onze ogen sluiten en geniet even van de stilte. En laat binnenkomen dat God zoveel van je houdt, dat hij jou vandaag en morgen en elke dag van je leven wil ontmoeten.